Welkom bij The Swedish Thing.
Hey, ik ben Heidi van takemetosweden.be, het Belgische online reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en Zweden.
En ik ben Amy van sommamorgon.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië met altijd een persoonlijke touch.
Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden.
Hey, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van The Swedish Thing.
Ja, en het is alweer de laatste van dit seizoen. En hoe dat zit, dat leggen we je zo uit.
Ja, vandaag gaan we jouw vragen beantwoorden. We hebben in eerdere afleveringen en op Instagram al een oproepje gedaan om vragen te stellen.
En er kwamen verschillende leuke vragen binnen die we vandaag gaan behandelen. Er zaten ook een paar vragen bij die wat meer over de persoonlijke situatie van mensen gingen. Dus die nemen we niet mee deze aflevering. Maar de meer algemene vragen, die bespreken we wel.
Ja, maar misschien eerst even waarom het een kort seizoen is ja. Of wordt. Ja, het is gewoon veel te druk hier voor mij. En het ziet er naar uit dat het volgend jaar nog drukker gaat worden. Er komen verbouwingen aan, echt grondige verbouwingen. En veel te veel werk en zo. Dus het lukt gewoon even niet om het goed te kunnen doen.
Nee.
En ook bij jou staat er een grote verandering te gebeuren.
Ja, ik heb het nog niet gedeeld op de socials, maar op het moment van spreken zit ik tussen de verhuisdozen, want wij gaan over 2 weken verhuizen naar Zweden. Dus,
super.
Ja, we gaan ons Zweden avontuur een tweede kans geven. En we gaan opnieuw naar de omgeving van Göteborg verhuizen. Dit keer niet in de stad in een appartement, maar in een dorp vlakbij de stad. En ja, dus dat komt eraan en dat maakt ook dat aan deze kant er echt even andere prioriteiten zijn. Ik vind het nu al lastig om alles rondom de verhuizing te combineren met mijn werk. Omdat het ook op mijn werk heel druk is. Maar goed, dat is nog wel te doen. Maar dan andere dingen erbij. Ik merk gewoon, het lukt even niet.
We moeten even gewoon de pauzeknop indrukken. Hè?
Ja, precies.
Maar er zijn nog afleveringen om te herbeluisteren, events.
Zeker. En er staat genoeg informatie op de blog. En je kunt ons echt wel volgen via de socials. Dus we gaan niet helemaal offline. Maar wat betreft de podcast, dat willen we graag goed doen. En dat kost gewoon tijd. Zowel in de voorbereiding, het opnemen natuurlijk, als het bewerken ervan. Dat kost meer tijd dan je misschien als luisteraar je realiseert.
Ja, dus, ik denk dat we eigenlijk wel elk dan snel een werkdag bezig zijn. Voorbereiden, opnames, de montage achteraf, dat duurt toch wel langer dan je zou denken. Hè? Ja.
Nou, dat is het. En we vinden het allebei hartstikke leuk. Ik heb altijd heel veel zin om weer achter de microfoon te gaan zitten. Maar het moet wel te doen zijn en dat ervaren we allebei op dit moment gewoon even niet. Dus de intentie is denk ik echt wel om door te gaan. Maar wel als er even een beetje meer rust is in onze levens. Dus wanneer dat is, dat laten we even in het midden. Maar we wilden graag afronden met een rond getal. Dus we komen uit op 30 afleveringen. En we gaan wel zien hoe het gaat lopen. Maar laten we nu gewoon lekker deze laatste aflevering gaan maken voor nu.
Ja, want emigreren naar Zweden, daar ben jij niet alleen mee bezig. Daar zijn aan de vragen die binnenkwamen te zien wel meer mensen mee bezig. Maar we gaan eerst enkele andere vragen doen. Hè? Dus straks blijven luisteren als je meer wil weten over dingen rond emigreren naar Zweden. Eerst hebben we een aantal andere vragen geselecteerd.
Ja. En het gaat alle kanten op. Dus dat is ook wel leuk. Dat maakt het denk ik lekker een diverse aflevering.
Ja. De eerste vraag?
Ja, ja zeker. De eerste vraag is, Zweden staat bekend om zijn fantastische series, vooral de krimiseries. Hebben jullie een favoriet? Nou Heidi, vertel.
Ik ben niet zo'n grote fan van misdaadseries. Mm. Of ja, misschien wel zo de whodunits, maar zo echt de Nordic Noir, dan moet ik altijd iets luchtiger kijken achteraf.
Ja. Yeah.
Ik vond Broen, The Bridge, fantastisch. Heb ik zelfs een paar keer bekeken. Maar ik vond het elke keer super eng. Ik heb echt gekeken om mijn Zweeds te oefenen.
Okay.
Ik vond het echt super eng en dan moest ik achteraf wat luchtigers kijken, anders kon ik niet slapen.
Nou, sommige afleveringen zijn ook wel een beetje creepy. Niet allemaal, maar soms dacht ik ook wel, oké. Ja, dus ik snap het wel.
Ja. Maar dan bijvoorbeeld de Sandham Murders, vond ik wel leuk. En zo zijn er nog wel. Ik heb alleen de vervelende eigenschap om niet te kunnen onthouden welke reeks het was of zo. Dus dan heb ik iets gezien, leuk gevonden, maar kan ik niet onthouden wat het was. Maar enfin, niet alleen Nordic Noir. Zeggen jullie dat in Nederland ook zo, Nordic Noir?
Volgens mij wel, ja. Ik ken de term in ieder geval wel. Ja.
Het vind ik wel leuk, gewoon omdat het in het Zweeds is. Mm-hmm. Maar ik ben van de charme misschien niet echt een grote fan om vlak voor het slapen gaan te kijken. Maar Bonusfamilien dan bijvoorbeeld wel. Die vind ik echt de max. En als ik eens iets post op Instagram over Bonusfamilien, dan merk ik aan de reacties dat er heel veel fans zijn. Dus kan je ook op Netflix bekijken. Hè?
Zeker, zeker. En dat is... Ik vind hem ook wel leuk, maar ik moet wel zeggen, ik ben ergens halverwege afgehaakt. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Maar ik snap hem, dat je hem leuk vindt, ja.
Ja. En welke heb jij nog van Nordic Noir?
Ik heb wel een beetje hetzelfde hoor. Sowieso ben ik echt heel slecht met series. Ik kijk dan één seizoen en dan weet ik dat er een tweede is, maar dan vergeet ik gewoon te kijken of zo. Ik ben te druk met andere dingen om heel erg echt series te volgen. En ik merk ook als ik gewoon heel druk ben met werk, dan wil ik soms ook gewoon iets luchtigs kijken. Gewoon iets makkelijks waar ik niet te veel over hoef na te denken. Maar als je het dan hebt over creamy, ja, dan vond ik The Bridge, Broen, ook wel... Ja, die staat dan wel echt bovenaan op mijn lijstje. Een andere die ik wel grappig vind, het is niet echt creamy, maar is Fallet. En Fallet is eigenlijk een soort anti-creamy. Het gaat dan over een politieagent die een moord moet oplossen. Dus in die zin is het creamy. Hij krijgt hulp van een Britse collega. Maar eigenlijk alles in die serie draait een beetje om... hoe zeg je dat? De obvious creamy dingetjes die je ziet, zeg maar. Of de dingen die ze... Dus het is een beetje...
Een beetje een parodie.
Ja, bijna wel. Maar je moet er maar gewoon kijken. Ik weet niet of die nog op Netflix staat, maar als je zoekt op Fallet, dan is dat misschien nog wel ergens anders te vinden. En andere toffe series die ik zou tippen zijn Kalifaat en Snabbakesh. Snabbakesh zit denk ik... het is meer actie, denk ik. Het is niet echt creamy.
Ik vond de eerste reeks daar beter van dan... voilà. Oh, en Johan Falk vond ik ook wel nog leuk. En
die heb ik niet gezien.
Er zijn
een
aantal acteurs die ook in Snabbakesh spelen. Okay. Vond ik wel verwarrend.
Nou ja, de hoofdrolspeelster van Snabbakesh zit ook in Kalifaat. Als ik het goed heb. Goed, dus dat zouden mijn tips zijn. Maar heb je als luisteraar een tip voor ons, dan mag je die altijd delen.
Ja. We blijven in de amusementsector. Allee, het is naar de restaurants.
Mooi bruggetje.
We kregen ook de vraag naar onze beste restauranttips in heel Zweden.
Ja.
Zweden is wel groot.
Dat is precies de reactie die ik stuurde van, heel Zweden of een stad? Of nee, heel Zweden. Maar je weet dat het een groot land is, hè? Dus laten we een paar van onze favorieten noemen en dan,
Pas op, ik snap de vraag wel, hoor. Want ik zou ook wel naar een plek speciaal gaan als ik weet dat daar een bijzonder restaurant is, bijvoorbeeld.
Ik niet. Maar,
ik denk dat misschien dan eerder dat Bourgondische is.
Dat zou kunnen.
Dat kan voor mij echt, voor mij echt zou dat een reason to travel zijn. Nu, er zit niet echt zo'n adresje tussen bij de tips die ik nu ga geven. De eerste die ik wil tippen is Stadhuis Schelleren. Dat is in het stadhuis van Stockholm, in de kelder letterlijk. En daar kan je alle Nobelmenu's van de voorbije jaren reserveren. Oh. En dat heb ik ooit eens mogen doen. Dat was een super ervaring. Echt, je eet met het porselein. Je krijgt uitleg over het Nobeldiner. Dat trouwens vandaag is, hè. We nemen 10 december op. Dus het is vandaag Nobel banket in Stockholm. Het is echt fantastisch, want ook de wijnen, voor zover ze nog beschikbaar zijn. Ik heb destijds de laatste Château du Pape, denk ik, Château du Pape. Ik ben niet zo goed in wijn. van een bepaald jaar, dat nog van het Nobel, allee, passend van het Nobelmenu was opgedronken. En toen, ja, ze hebben nog altijd dat menu met de bijpassende wijn, wat de Château du Pape is van een ander jaar.
Oh,
en dat zijn zo van die herinneringen die toch echt wel bijblijven.
Ja.
Je kan altijd, denk ik, het Nobelmenu van dat jaar, of van het voorgaande jaar, eten. Maar als je andere jaren wil, bijvoorbeeld je wil het Nobelmenu uit jouw geboortejaar of ja, je trouwdatum of zo, dan moet je dat op voorhand wel bestellen. En dan wordt het echt klaargemaakt zoals het destijds op het menu stond.
Oh, wat bijzonder. Ja, ja nou, ja. Dat vind ik een hele mooie tip.
Ja, het is niet goedkoop, maar het blijft een van de mooiste herinneringen op culinair gebied, vind ik, in Stockholm daar. Een andere leuke is, het is eigenlijk meer een algemene tip. Vaak hebben de sterrenrestaurants, de iets duurdere restaurants, ook een bakfika. Eigenlijk, ja, letterlijk vertaald een achterzak. Dat is eigenlijk een soort bijkeuken. En ook bij opera heb je dan bakfikan, daar noemt het ook zo. En dat is, ja, het wordt, de gerechten worden in dezelfde keuken klaargemaakt, als ik het goed begrepen heb, maar zijn iets toegankelijker. En
is het dan een soort eetcafé wat erbij zit?
Kun je het blijft zo nog altijd zien? Wel vrij chic. Allee, okay. Toch zeker in het geval van de opera is het toch nog altijd wel vrij chic.
Oké. Okay.
Maar het, ja, iets sneller misschien.
Ja,
dat je niet uitgebreide tafelen gaat doen. Ja. Dus
en waarschijnlijk dus iets betaalbaarder ook.
Ja. Dus het is wel een leuke aanrader als je toch wil van het culinaire kunnen genieten. Maar dan misschien met een zachter prijskaartje.
Ja, precies. Ja, leuke tip, ja.
Dat is ook relatief, dat zachter prijskaartje. Als je echt een budgetadresje wil zoeken, dan...
Ja, dan moet je daar niet zijn.
Nee. Maar als je het culinaire wat wil combineren, of het gastronomische, moet ik zeggen, het gastronomische wil combineren met toch een beetje betaalbaarder, dan is zo'n bakfikan the place to be. Een ander speciaal adresje, dan gaan we even naar Umeå. Gotthard's Kroeg. Ja. En dat is eigenlijk een adresje dat door een of andere Britse krant, ik durf niet meer zeggen welke, getipt was als beste restaurant. Omdat ze zo met duurzaamheid werkten. Zorgden echt al een paar jaar geleden voor no-waste gerechten. Ze kookten ook volledig vegetarisch met het aanbod van de dag. Was telkens een wisselende menu afhankelijk van wat ze hadden. Dus dat vond ik ook wel een leuke ervaring. En dan nog twee betaalbaardere tips. Allee, Gotthard's Kroeg is ook niet zo duur, hoor. Ruth's in Malmö. Dat noemde vroeger Anders. Dat is een bakkerij. Maar kan je ook lunchen, kan je s'avonds terecht voor diner. Is heel gezellig en toegankelijk. En toch ook wel hoogstaand qua gastronomische ervaring, of qua culinaire ervaring. En dan wil ik graag ook nog Max tippen. Max Burger. het is een beetje mijn standaard tip aan het worden. Hè, maar ik vind dat als je in Zweden bent, dat je minstens één keer Max Burger moet geprobeerd hebben. En aan de reacties die ik achteraf krijg van de mensen, is dat toch elke keer een meevaller. Ofwel laten de mensen die het niet leuk vonden niets weten. Maar het valt me echt op dat als ik die tip aan mensen geef, dat ik achteraf altijd iets hoor van, ah ja, wauw, tof. En dat ze het zelf ook verder geven als tip.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon een hamburgerketen.
Ja, zeker.
Maar net iets anders dan de McDonald's dan. Maar goed, je hebt ook nog restauranttips, hè?
Ja, ik, wat ik al zei, ik ben denk ik niet zo... Ik vind het leuk om lekker uit eten te gaan. En ben misschien dan wat dat betreft iets minder Bourgondisch aangelegd. Dat ik echt denk, wow, dat restaurant of dat. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen. Dus ik vond het best lastig om daar zelf een favoriet in te noemen. Eentje die ik zeker wil noemen, ik weet niet of ik die al eerder een keer heb genoemd in de aflevering over Skåne, maar is Olof Victors. En dat is eigenlijk een bakkerij, maar je kunt daar ook lunchen en taartjes eten. Het ligt vrij landelijk. Die plek is gewoon heel fijn om te zijn en het eten is echt super goede kwaliteit. Dus ik ben daar een paar keer geweest. Ook een keer met persreis, zo heb ik het leren kennen en vervolgens een aantal keer nog zelf geweest. Ik vond het echt een aanrader. Mijn volgende zou zijn Kitchen and Table met Skybar in Mannheim. En eigenlijk met name, ik vond de setting wel leuk. Het is ook wat duurder wel, dus wat meer, je zit daar wat meer, wat chiquer misschien. En ze staan ook wel bekend om de cocktails. Maar vooral dat je het zo kunt uitkijken over Malmö. Dat vond ik echt wel een extra plus, zeg maar, aan het restaurant. Ja, in Gothenburg, daar heb ik echt wel over nagedacht. Het zijn niet twee hele culinaire hoogstaande tips. Maar ik vond daar de Lindholmen Street Food Market gewoon heel leuk. Heel gezellig. En iedere week is er weer ander aanbod in de kraampjes, zeg maar. Dus dat maakt het ook wel dat het steeds vernieuwend is. En ik weet niet of ik deze tip wil delen, want het wordt daar al steeds drukker. Maar mijn favoriete sushi tent in Gothenburg is Takame. En je moet daar echt reserveren van tevoren. Het is geen all-you-can-eat sushi. Het is echt, ze maken wat jij op dat moment bestelt. Ze hebben echt hele mooie specials. Dat is mijn tip. Maar reserveer als je daar wil gaan eten. En het laatste is eigenlijk ook een beetje voor als je on the road bent. Wat ik namelijk best... Ik heb een paar jaar geleden kennis gemaakt met laksboutiquen. En...
Ja. Het is al een winkel.
Ja, maar daar zit dus ook een restaurant bij. En ze hebben meerdere vestigingen. En je hebt ook nog Lila Laksen. Dat is echt een beetje zo'n wat sneller... hoe zeg je dat? Eigenlijk hun antwoord op de fastfood ketens.
Een beetje de bakfikande.
Ja, misschien wel. Ja. Mm-hmm. Ben je ooit bij laksboutiquen geweest?
Nee. Het was gesloten toen ik er passeerde. Ik had een tip gekregen van een Zweedse chef die nu in België woont. Mm-hmm. En het was gesloten toen ik er was.
Ah, jammer. Je kunt daar erg goed eten. Dus dat zou mijn tip zijn voor als je er langs rijdt. En je ziet ook echt gezinnen daar bijvoorbeeld op zondag gewoon lekker gaan lunchen met z'n allen. Dus dat zouden mijn tips zijn. Dus voor de hoogstaande dingen, dan moet je naar Heidi luisteren. En voor de andere dingetjes naar mij. Dus eentje voor jou, denk ik met name. De vraag, waar in Zweden kun je duiken? En dat is helemaal jouw afdeling.
Ja, alleen jammer dat ik het er zelf ter plekke nog niet ervaren heb. Ik ben wel volop research aan het doen. En aan de beide kusten, zowel aan de oostkust als de westkust, kan je heel wat wrakken vinden die ook toegankelijk zijn om te duiken. Dus dat is zeker een plekje. Of zijn meerdere plekjes, meerdere tips. Aan de westkust heb je ook een rif, jawel. Dus daar zou je ook terecht moeten kunnen. En verder zijn er ook steengroeven. Nu, steengroeven weet ik niet of je dat echt in het buitenland dan ook gaat doen. We doen dat hier in België wel, omdat we weinig andere plekken hebben, denk ik. Ik vind dat zelf niet zo leuk. Dat zijn voorwerpen die ze daar echt gedropt hebben. En als je er een paar keer geweest bent, dan heb je het wel gezien.
Ja, juist.
Dat wrakduiken daar, dat wil ik zeker op mijn lijstje zetten om in 2023, fingers crossed, toch eens te gaan doen. En dan ja, zijn er heel wat duikorganisaties die ook met toeristen eigenlijk uitvaren. Dus ik denk dat je wel best op voorhand reserveert. Het is niet zoals in Egypte dat ze echt ook elke dag uitvaren. Sommigen wel, maar ja, ze zijn ook wel iets meer weersafhankelijk. Maar ja, ik ga de researches allemaal op de site zetten als ik ooit 5 minuten tijd heb. En dan kan je het daar wel lezen. Maar als jullie zelf tips hebben, je weet het, stuur me door naar mij. Ja.
Nou, ik ben vorig jaar een keer gaan wandelen bij het schiereiland Stora Amundsen aan de westkant, of ver westkust, dat is vlakbij Gothenburg. En daar zag ik dat ze ook een snorkelpad hebben.
Ja.
Maar is dat dan ook als duiker interessant of eigenlijk niet?
Goh, eigenlijk eerlijk gezegd niet. Die snorkelleden, die kan je zelf gaan doen. Die worden in de zomer telkens bewegwijzerd. En er zullen duikers zijn die dat leuk gaan vinden, maar ik vind dat... Ik snorkel niet graag. Ik vind dat een beetje frustrerend. Ik wil beneden van dichtbij te kunnen kijken en beneden ook blijven dan. Even en niet gewoon op één ademteug snel kijken, maar terug weg.
Ja, precies. Okay.
Dus, maar ja, ik wil die snorkelleden ook wel eens gaan doen. Maar toch liever duiken.
Nee, ja, precies. Oké. Okay. Nou, tijd voor een overzichtje op jouw website.
Ja.
Oké, volgende.
Ja, iemand vroeg mij of de Go City Card interessant was. En ik heb die zelf al... De voorganger, de Stockholm Card. En je hebt ook een versie voor Göteborg.
Ja, zeker.
Alles gebruikt. En ik vond dat toen wel interessant, omdat ik al een paar keer in Stockholm geweest was. En dat ik toen met die kaart een aantal dingen bezocht heb die ik anders misschien niet zou bezoeken. Mm-hmm. Maar dat het door die kaart dan toch gratis was en dat ik er dan toch ook over kon vertellen. Vind als je ergens over wil bloggen, dan moet je er zoveel mogelijk van weten. Mm-hmm. En uit eigen ervaring. Ik krijg er echt de kriebels van als ik iemand zie mijn favoriete hotel in Stockholm en als ze dan maar 1 hotel of zo bezocht hebben. Dus ik probeer echt elke keer een ander hotel, zodanig als ik zeg van oké, dat zijn mijn 5 favorieten, dat ze weten dat ik er echt al 20 of 30 getest heb. Dus dat het een beetje
ben ik met je
klopt.
Eens.
En dat probeer ik dus ook met al die attracties te doen. Ook al zijn er attracties die me persoonlijk minder interesseren, dan wil ik het toch graag bezoeken om te weten waarover het gaat. Dus in dat opzicht was die Stockholm Card voor mij interessant. Nu was het zo dat heel wat musea in Stockholm of in Zweden toekoer gratis waren, maar de nieuwe regering zal dat waarschijnlijk veranderen. Ik heb daarnet nog even gecheckt en sinds de nieuwsberichten van begin november is er niets nieuws meer verschenen. En het is me niet duidelijk in hoeverre het al beslist was, of dat het toch nog onderhandelbaar of zo was. Maar het ziet er naar uit dat vanaf 1 januari niet alle musea in Stockholm of in Zweden, alle staatsmusea, gratis zullen zijn. En dan denk ik dat die Go City Card extra interessant wordt, natuurlijk.
Ja, ik moet zeggen dat ik me dan altijd wel afvraag... bij zo'n kaart, zeg maar, wat ga je doen? Stel, je bent voor het eerst in Stockholm of voor het eerst in Gothenburg of waar dan ook. Hoe plan jij jouw bezoek? Want ik vind het juist zelf bijvoorbeeld heel leuk om een beetje door de stad te struinen en de straatjes te bekijken. En een keer hier, een keer daar. En zeker als ik een eerste keer ergens ben, ga ik niet de hele dagen in musea zijn.
Het zijn niet alleen musea, het zijn ook attracties die... Bijvoorbeeld de Paddam in Göteborg, die zit ook in die kaart. Het openbaar vervoer op zich niet, maar rondvaarten vaak wel.
Ja, zeker. Alleen,
en dat vind ik het
Ja, ik denk dat je moet afwegen of het interessant is, zeg maar, met hoe jij graag jouw... Ja. Bezoek plant en welke dingen je echt wil zien. Kijk even, zitten die erbij? Het is misschien een beetje een gek zijsprongetje, maar toen ik voor de eerste keer naar New York ging, dan word je ook op internet helemaal van, die kaart en die kaart en die kaart. Ja, ik ben echt gewoon gaan opschrijven, maar wat zijn nou de dingen die ik echt wil zien? Ja. En zitten die in zo'n kaart inbegrepen? En red ik het ook om al die dingen te bekijken die ik wil bekijken? Want ja, dat is dan ook maar de vraag. Dus dan kun je voor jezelf goed afwegen, weegt het dan op tegen de kosten die je betaalt? En als dat zo is, ja, dan is het zeker interessant. Maar ja. Iedereen reist anders natuurlijk ook.
Je moet het inderdaad zelf gaan uitrekenen. Ja. En wat dan wel het leuke is, vind ik, als je dan toch die kaart hebt, omdat het net goedkoper uitvalt, dat je dan sneller toch nog iets meer gaat bezoeken. Waardoor je bezoek ook rijker wordt.
Ja. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is misschien wel zo, ja.
Ja, het zal even afwachten zijn wat het verschil met die gratis musea ze nu gaan doen. En of dat die dan ook allemaal in die kaart komen of niet.
Ja. Ja, maar niet alle musea zijn zomaar gratis, hè?
Nee, maar alle staatsmusea wel, hè? Ja. Dus Vasa Museum bijvoorbeeld niet, Nordiska ook niet. Maar er zijn heel veel andere die wel gratis en moderne musea Halwilski. Het zal even rekenwerk worden om te zien of die kaart interessant is of niet.
Bijvoorbeeld Nordiska heeft wel een avond dat ze gratis zijn. Tenminste, dat was heel lang zo. Ik weet niet of dat nog zo is.
Ik weet niet of ze het na corona nog gedaan hebben.
Nee? Oké, want dat was jarenlang wel zo. Dus ja, je kunt...
Want dat was bijvoorbeeld de woensdag, denk ik.
Ja, volgens mij.
Of was het in het Nobelmuseum? Was het dinsdag
of zo. Ja, één van die twee avonden.
Ja, dus vaak met een citytrip zijn dan net de dagen dat je niet bent.
Nee.
Dus ja.
Dus eigenlijk is het, wil je naar een stad en heb je vooraf tijd en zin om wat voorbereiding te doen? Schrijf dan voor jezelf eens even op, wat wil ik nou echt graag zien? Zitten daar kosten aan verbonden of zitten ze in zo'n kaart? En kom ik dan net goed uit, ja of nee? Dat zou mijn aanpak in ieder geval zijn.
Ja, je moet inderdaad even gaan rekenen. Een volgende vond ik wel een leuke. Of we tips hadden voor een droge huid door de koude.
Oké.
En dat is wel waar, hè? Daar in de winter. Het is daar denk ik droger qua koude dan hier.
Ja.
En dan merk ik ook wel altijd dat mijn huid nogthans niet zo'n probleemhuid, maar toch. Heb ik in Finland dus het Finse merk Lumene gekocht.
Die ken ik, ja.
Ben ik heel tevreden van. Hebben ze iets met Arctische bessen in of zo? Enfin, het lijkt het te helpen. Ook Estelle en Tilt heeft zo wel een goede crème daarvoor. En de tip die ik eigenlijk kreeg was om niet 's ochtends te gaan douchen, omdat je dan eigenlijk de natuurlijke bescherming van je huid wegveegt.
Ah, ja.
Maar 's avonds te gaan douchen, zodanig dat vocht, of dat zich al een beetje de natuurlijke vetten, zal ik zeggen, ik ben geen specialist hoor, zich in je huid al een beetje kunnen herstellen, zodanig dat, dat iets minder schade oploopt of zo.
Oké.
En ook uit Finland, zelf aan de lijve ondervonden. Dus naar een feestje s'avonds, ik was mooi opgemaakt. En ik kom toe met panda-ogen. was enorm, een soort mist. Waardoor, dus ik doe nu eigenlijk altijd waterproof mascara aan als ik in de winter naar Scandinavië ga.
Ja, ik draag lenzen. Dus voor mij is het... ik vind het sowieso prettiger om waterproof mascara te dragen. Maar ja, dat is zeker een tip. Ja, en mijn tip die ik vorig jaar echt wel ter harte... hoe zeg je dat? Een dingetje wat ik echt gedaan heb is smeren. Dus gewoon zorgen dat je goed met een goede body lotion... en dan niet een zwaar geparfumeerde, maar gewoon een goede... body lotion, je insmeren en vooral je handen ook. En zelf draag ik in de winter dan een iets dikkere gezichtscrème dan in de zomer. Dat ik het gevoel heb dat die net even wat meer doet, zeg maar. Wat denk ik gewoon al heel veel scheelt is je gewoon goed inpakken en handschoenen dragen. Dan bescherm je bijvoorbeeld je handen ook al.
Ja. Ik doe soms een cold cream op mijn wangen.
Cold cream?
Ja, ik weet niet of dat iets is eigenlijk voor kindjes, alleen voor baby's is of niet, maar ik heb zo'n klein tubetje en dan, als ik echt zo voel dat die wangen zo wat schrallen, dan doe ik daar wat cold cream op.
Okay.
En ooit ben ik naar Antarctica geweest en toen stond er op de inpaklijst droge huidolie.
Ik leer allemaal nieuwe dingen hier.
Ja, zo van Nux, of ja, ik weet niet hoe je uitspreken dat merk, maar dat is een Frans merk.
Okay.
Die hebben zo'n droge olie, die mag je ook in je haar doen, mag je op je gezicht doen, mag je op je, heel je lichaam doen.
Oh, okay.
En dat lijkt ook wel te helpen. Maar je moet vooral eigenlijk iets nemen dat op oliebasis is en niet op waterbasis, want als je dan echt erge vriestemperaturen hebt, dan zal dat niet zo goed zijn.
Ja, misschien ook iets van vaseline of zo op je lippen of zo, dat zou misschien nog kunnen helpen.
Ja, ja.
Weet ik niet. Maar gewoon jezelf ook goed inpakken. Dat zou mijn tip zijn. En niet buiten zijn als het niet per se nodig is. Als het echt heel koud is. Ook, ja, ook dat toch? Maar goed. En ik denk ook genoeg water drinken. Dat dat ook nog wel een tip is. Gewoon zorg dat je goed gehydrateerd blijft. Want als je dus binnen bent, is het sowieso warmer. Hè? De verwarming is dan aan. En ik denk dat dat sowieso goed is voor je lijf om een beetje op peil te blijven.
Ja, en dan nog een laatste vraag.
Ja, iemand had op jouw Instagram gekeken.
Ik vermoed het wel. Want ja, ik vermoed dat het over de adventskaars gaat. We zijn december, adventsperiode. En dan heb ik elke dag een kaars op te branden. Allee, geen volledige kaars. Het is een kaars met allemaal cijfertjes van 1 tot 24. En het is de bedoeling dat je elke dag in aftelling naar de kerst een stukje opbrandt. De ene dag lukt al beter dan de andere. Maar ja, ik kreeg dus de vraag waar die kaars vandaan komt. En ik heb een voorraadje ingeslagen in Zweden. En ik denk dat ze uit Lagerhaus komen. Het zou ook Oleens kunnen geweest zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het Lagerhaus... Je vindt ze eigenlijk wel op verschillende plekken. En ik zag dat ze hier ook bij Dille en Camille hebben.
Ah.
Een beetje dikkere versie wel. Ja. Niet gewoon met de cijfertjes. Maar,
ja, uiteindelijk.
En je kan het ook zelf maken. Hè?
Ja.
Als je naar de hobbywinkel een kaarsenstift, bestaat echt, je gaat halen, dan kan je eigenlijk gewoon op een witte kaars, of ja, een andere kleur, gewoon zelf eentje maken.
Ja. Nou, dat is ook een goede tip. Maar, en bij Orleans verkopen ze ook Lagerhaus producten. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat je, dat je hem daar, dat hij dus van Lagerhaus komt, maar bij Orleans gehaald hebt.
Ja, dat zou kunnen, ja.
All right. Iets over Google.
Ja, heel veel antwoorden op vragen kan je ook vinden op Google.
Ja.
En niet alleen op Google zelf, maar ook op onze website staat eigenlijk superveel informatie. Zeker als je dan tips wil krijgen vanuit onze persoonlijke ervaringen, dan denk ik dat je best even ook de zoekfunctie op de sites kan gebruiken. Die vind je bij Take Me to Sweden rechtsbovenaan. Mobiel moet je even naar beneden scrollen, heb ik gezien.
Bij mij hetzelfde.
Voilà. Dus kan je gewoon even daar een zoekterm ingeven. En dan vind je onze post daarover terug.
Zeker. Oké, dan een vraag. Zijn de Nederlandse winter- of all-season-banden goed genoeg in Zweden? En deze zal ik even toelichten, want wellicht dat niet iedereen weet met wat voor banden je dan zou kunnen rijden. Maar in Zweden rijden ze in de winter vaak met dubdekbanden. Dat zijn banden met... dubdek is eigenlijk al band. Dat zijn banden met een soort van metalen plaatjes erop. Of dopjes, spijkers. En dat zorgt voor meer grip. Ze noemen dat ook wel spijkerbanden. En het gebruik van winterbanden is... in Zweden verplicht van 1 december tot en met 31 maart bij winterse omstandigheden. En die dubdek die zijn toegestaan onder winterse omstandigheden tussen 1 oktober en 15 april. Volgens mij is dat ongeveer. Als Nederlander heb je niet zomaar die spijkerbanden. Tenminste, ik heb ze niet liggen. Ik heb de gewone winterbanden met een sneeuwvlokje erop. Dus daar staat zo'n symbooltje op. En Nou, dat is ook de regel. Winterbanden moeten voorzien zijn van het sneeuwvloksymbool. En ik had op Google gevonden 3PMSF of zoiets heet dat. En dan heb je ook nog een band waar dan een vermelding M plus S op staat. En die mogen ook. Maar dat mag dan weer niet een four season band zijn met dat M plus S. Dan moet het echt een four season band zijn met een sneeuwvloksymbool. Mocht je me nog kunnen volgen. Ja, dat gaat ook allemaal weer veranderen, want vanaf 2024 wordt alleen nog dat sneeuwvloksymbool geaccepteerd als winterband en niet meer de vermelding M plus S. Ik heb vorig jaar gewoon met mijn Nederlandse winterbanden met een sneeuwvlokje erop rondgereden, dus niet met die spijkerbanden. En dat ging helemaal prima. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik daardoor minder grip had of wat dan ook. Maar ik denk uiteindelijk is het wel zo, als je vanuit Nederland naar een wintersportgebied gaat, hou je daar ook rekening mee. Dan neem je bijvoorbeeld sneeuwkettingen mee of zoiets. Nou ja, die zijn ook toegestaan in Zweden. En ik denk echt wel dat er een verschil zit. Ben je in het meer zuidelijke gebied of rij je in het hoge noorden waar het de hele winter lang sneeuw ligt. Dikke lagen sneeuw. Ja, dat is toch anders. In Gothenburg heb je een groot deel van de winter ook geen sneeuw. En verschilt dat ook nog eens per jaar. Dus ik denk echt dat ik daar niet een heel algemeen antwoord op kan geven. Wil jij in het noorden met de Nederlandse winterband rijden, dan vermoed ik dat je daar wel last van hebt, dat dat niet zomaar gaat. Maar zeker in laat ik zeggen, het zuiden is het uit mijn ervaring helemaal prima. Maar ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, Heidi.
Ik heb in de winter nog niet zelf gereden daar. Dus okay. Ik kan misschien wel even toevoegen dat het voorschrift van het sneeuwvlokje, het symbooltje, dat dat ook geldt voor buitenlandse auto's.
Oh,
hè?
Ja, goeie. Ja, ja, goeie. Ja, dus
ook als je op vakantie bent daar.
Ja, houd daar rekening mee. Volgens mij is dat ook, hè, ga je met de auto naar Zweden, kom je door Duitsland. Volgens mij is daar dezelfde regel.
Ja, in Duitsland heb je inderdaad verplicht winterbanden nodig.
Ja, dus maar kun je er rijden? Nou ja, laat ik dan even heel erg generaliseren. Ik denk zeker tot de grens Stockholm-Gothenburg dat je daar echt wel prima uit de voeten kunt met de gewone winterband. Ook al zie je dus de dubdek op de Zweedse auto's liggen. Ja, dus ik denk daar geen problemen, maar ik zou toch even kijken wat je gaat doen als je noordelijker gaat met consequent meer sneeuw. Ja, en dan waren er inderdaad een aantal mensen die heel graag of meer tijd doorbrengen in Zweden of willen verhuizen. Dus daar kwamen een aantal vragen op. Ook wel hele persoonlijk over, joh, ik doe dit en hoe moet ik dat regelen? Of, dat vind ik lastig om in de podcast te bespreken. Maar een aantal standaard dingen kunnen we denk ik best wel doen.
Ja. De eerste is meteen met geld. Hoe je eigenlijk een bankrekening kan openen, wat je best kan doen daarvoor. Daar heb jij ondertussen ervaring mee.
Ja, ik denk wel dat het verschilt als jij op eigen vermogen naar Zweden verhuist. Want dat zie ik ook wel veel in Facebookgroepen dat mensen dat doen. Hoe het dan werkt, dat durf ik niet te zeggen. Je zou het beste toch gewoon even de bank kunnen bellen dan of een mailtje sturen. Ik weet dat er een aantal banken zijn waar je een bankrekening kunt openen zonder dat je al een persoonsnummer hebt. En dat zijn onder andere Handelsbanken en SEB, SEB. In ons geval hadden we vorig jaar al een Zweeds contract. Want mijn man had een Zweeds arbeidscontract. Dus op basis daarvan en een kopie paspoort was het zo geregeld. En dan kun je later nog je persoonsnummer toevoegen als je die hebt. En ik ben nu bezig met een account bij Handelsbanken. En toen zeiden ze, joh, een bewijs van jouw werkgever in het Engels dat je bij hen blijft werken. Want dat is de situatie voorlopig. En wat wilden ze nou nog? Oh ja, ze wilden een bewijs dat ik in Zweden ga wonen. Dus bijvoorbeeld een huurcontract of een koopovereenkomst. Dat was voldoende. Nou, die kan ik overleggen. Dus dan was het eigenlijk geen moeite om een bankrekening te openen. Ze zeiden wel bij Handelsbanken dat het wat langer kon duren omdat ik nog geen persoonsnummer heb. Maar ja, daar ben ik ondertussen wel aan gewend. Dat is zo'n beetje alles in Zweden. Maar ja, dus...
Zelfs de korting in de winkels.
Ja, joh. Eigenlijk is het een bewijs dat je dus inkomsten hebt en dat je in Zweden gaat wonen, is eigenlijk voldoende. Maar op eigen vermogen, ja, ik zou zeggen, bel even de bank of stuur ze een mail wat het meest handig is om te doen. Dan krijg je denk ik de beste informatie. Ja, en dan de volgende vraag. En ik zat even te kijken hoe ik hem moest interpreteren. Of er veel B&B's zijn waar je kunt gaan werken. En toen zat ik dat zo met mijn man te bespreken. Toen zei ik, ja, maar wij hebben best vaak vanuit Zweden gewerkt in een B&B. En toen zei hij, maar misschien bedoelt die persoon wel om ergens voor te werken. Zeg maar, om bij een B&B te werken. En toen dacht ik, ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dus ja, wat denk jij?
Ja, eerlijk gezegd denk ik dat een bed and breakfast, dat dat meestal de eigenaar zelf zijn die erin werken en dat die niet zo snel personeel hebben. Allee, het lijkt me al een hele onderneming om een B&B rendabel te krijgen, ja, om zelf van te leven, om dan ook nog personeel te gaan betalen. Maar ja, geen idee.
Nee, je ziet vaak dat ze het erbij doen, hè? Zeg maar bijvoorbeeld loondienst. En dat komt omdat het seizoen is vrij kort. Ja, het is echt wel moeilijk om dat rendabel te krijgen.
Ja, lijkt mij ook. Ja.
Ja, dus ik, ja. Misschien was dat ook wel de reden dat ik dus dacht, oh, je wil ergens van.
Nee, ik had het ook eerst zo gelezen hoor.
Ja, dus. En als dat de vraag is, dan denk ik. Ja, er zijn heel veel plekken waar je kunt werken, want de internetverbinding is over het algemeen altijd wel goed geregeld. Ik heb zelf nog maar weinig in een accommodatie gezeten waar de internetverbinding niet goed was. Dus ja, ik denk dat daar geen probleem is, dat je eigenlijk overal wel kunt werken. Maar ja, het is ook, dan moet je ook selecteren, hè? Heb je een bureau of zoiets, of een goede tafel, dus... Daar zag ik niet zo heel veel problemen in. Maar toen zei Marlies tegen mij, ja, maar misschien bedoelen ze wel iets anders. Ja, dat lijkt me ook moeilijk.
Ja.
Ja. En misschien dan, een hotel wel of zo. Dat zou wel kunnen, maar dat is wel anders.
Ja. Ik denk dat er daar inderdaad wel in de horeca wel... dat er daar wel jobs te vinden zijn.
Ja, juist.
Ja, want dat is dan eigenlijk de volgende vraag. Hoe de arbeidsmarkt is voor Nederland. En ik ga er België aan toevoegen. Hè.
Ja, dat lijkt me goed. Ja, ik zie deze vraag heel veel voorbij komen. Ook wel in mijn DM op Instagram. Ja, wat ik een beetje zie als trend is dat zeker in de zorg en een beetje op IT, op technisch vlak, echt wel genoeg werk is. Er zijn zelfs gemeentes die echt acties op touw zetten om mensen te werven, zeg maar, van buiten Zweden. Alleen in heel veel gevallen is Zweeds spreken wel echt een must. Dus ja, en dat vind ik eigenlijk ook wel logisch. Dus als je bijvoorbeeld in de zorg wil werken... Ja, zorg toch dat je een basis Zweeds hebt. En misschien hoeft dat echt nog niet vloeiend te zijn. Maar dat je er in ieder geval mee bezig bent, lijkt mij wel een voorwaarde.
Mm-hmm, ja, en ook denk ik, als je in een winkel of horeca wil gaan werken, ook. Hè. Denk dat dat... Ja. Daar denk ik dat er wel vrij veel jobs zijn als je de vacatures zo ziet. Of gewoon ook de bordjes die overal uithangen. Dan zijn dat wel plekken waar er ook mensen nodig zijn. Nog, net zoals in Nederland en België, denk ik.
Ja, en toch denk ik bijvoorbeeld in de horeca is wel iets meer ruimte om gewoon te oefenen met de taal. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan in wat voor horecazaak je gaat werken. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat er echt wel wat plekken zijn waar je kunt beginnen en al werkende, zeg maar, de taal leren. Maar ja, ik denk toch, als je deze stap wil maken, ga proberen om een basis Zweeds te leren.
Dat zal zeker helpen.
Ja.
Ja, en dan hebben we al werk, hebben we al een bankrekening, maar moeten we nog een huis hebben? Is een huis kopen in Zweden het laatste jaar lastiger geworden?
Ja, voor zover ik weet niet anders dan in Nederland. Hoewel de markt ook wel een beetje gaat veranderen. Of dat zie ik al, hè, waar in Nederland eerst met 40.000 euro overboden moest worden, loopt dat echt al wel terug. In Zweden heb je ook te maken met een biedingensysteem waarbij biedingen openbaar zijn. Dus dat is iets transparanter dan in Nederland, maar wellicht ook iets lastiger vervolgens dan om daadwerkelijk de eigenaar te worden. Ik moet zeggen dat ik niet zo heel goed op de hoogte ben van eventuele regels rondom het kopen van huizen voor buitenlanders. Maar volgens mij, we leven in de EU, volgens mij mag je gewoon als Nederlander een huis kopen. En staat niks je daarvoor in de weg. Maar ja, het is net als in Nederland. Kijk, de uitgangsprijzen van huizen zijn denk ik wat anders dan in Nederland. En België waarschijnlijk ook wel. In de zin dat zeker buiten de grote steden de prijzen wat lager liggen. Maar ja, ook daar heb je toch wel te maken met veel mensen die willen kopen. Ik denk dat het wat dat betreft wel een beetje gelijk opgaat.
Ja, en waar ik dan altijd aan denk, van die goedkopere huizen op de buiten zijn verleidelijk. Maar veel mensen vergeten dan ook dat je dan niets in de buurt hebt. En dat je echt voor het minste je auto moet nemen, boodschappen gaan doen, auto nemen. Soms ja, 50 tot 100 kilometer echt gaan rijden om een supermarkt of zo te vinden. En als je die kosten, moet je eigenlijk ook allemaal gaan meerekenen.
Ja, en je moet heel goed opletten of alle basisdingen in je huis zitten.
Ja,
want het kan zomaar zijn dat je echt nog dingen moet aanleggen qua riolering of elektra, of zeker bij huizen wat oudere woningen of echt wat meer wat verder van de bewoonde wereld, zeg maar.
Ja, maar ook dichtbij de bewoonde wereld kan je soms hebben dat er bij staat afloopzaknes, dat er geen afloopriolering is. Dus
ja, ik zag toevallig bij... Wij hebben vorig jaar, geloof ik, was dat vorig jaar? Of was het afgelopen voorjaar? Hebben wij interviews gedaan met twee dames die naar Zweden waren verhuisd. Eentje daarvan is te volgen op Instagram voor Jaji Kune. En die zag ik afgelopen maand dat zij ook allerlei basisvoorzieningen weer moesten laten komen. En dan moest gegraven worden en weet ik allemaal wat. Dus dat brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Dus dat is wel iets om op te letten als je gaat kijken voor woningen, ja.
Ja, wat mij afschrikt is dat ik dan soms hoor dat mensen denken dat ze het huis hebben en dat het dan toch nog ingetrokken wordt. En ik denk van, oh my, wat een stress moet dat zijn.
Ja.
Dat het pas definitief is als het ook echt volledig betaald is. En ja, hier, als je een huis koopt en je tekent een compromis, dan is het definitief, hang hier aan vast. Maar blijkbaar is het in Zweden pas als het ook effectief betaald is. En dat vind ik wel... Ik denk dat dat een pak stress moet zijn.
Nou, en wat nog wel belangrijk is... Ik weet de regels niet in België. Misschien kan jij dat vertellen. Maar in Nederland mag je 100% je huis financieren. Voor zover ik weet. Alleen als je overbiedt, niet. Maar in Zweden moet je echt wel meer eigen geld meenemen. Want je... ik weet niet, volgens mij was het 85% of zo wat je mag financieren. Dus dat betekent dat je sowieso al een zak eigen geld mee moet nemen.
Ja, hier is het ook denk ik 90%. En de bank kan nog een beperkt percentage van alle leningen die ze toekennen aan meer dan 90% doen. Maar ja, dat is echt wel beperkt. Dus, en dan moet je notariskosten en zo allemaal nog apart betalen.
Zeker. Dus, dat is zo.
Alright. En dan, als laatste, we kregen ook een vraag toegestuurd. Een
audiobericht.
Voice. Ja, ja. Voilà.
Superleuk. Hij was wel een beetje lang. Iets bijna 3 minuten of 2,5 minuut, zoiets. Dus we gaan een beetje moeten knippen, maar luister even mee.
Hey, hier Tim van de podcast Kleine Boodschap over alles Efteling. Ik hoor jullie denken, hoezo neemt een groot Efteling-liefhebber contact op met ons? Nou, dat komt door het volgende. Naast groot liefhebber van Efteling en andere pretparken ben ik samen met mijn vrouw ook dol op reizen. En dan met name naar Scandinavië. En ja, in Scandinavië hebben we natuurlijk maar één favoriet en dat is Zweden. Dus ik kan altijd enorm genieten van jullie podcast. Ik vind het ontzettend tof dat jullie een aflevering maken met reacties en vragen van luisteraars. Dat doen we zelf ook altijd heel graag in onze podcast Kleine Boodschap. En ja, dus ik kon natuurlijk niet achterblijven. En daarom heb ik een bijzondere vraag voor jullie. Eigenlijk meer een uitdaging. Want ik weet dat jullie allebei een grote voorliefde hebben voor één bepaalde stad in Zweden. Als ik het goed zeg, Amy, is jouw tweede thuis toch wel Göteborg of Göteborg. En Heidi, jij bent dol op Stockholm. Ja, ik vind het zelf altijd moeilijk om een favoriet te kiezen. De ene keer voelt Stockholm als mijn tweede thuis en de andere keer toch Göteborg. Het ligt er denk ik maar net aan waar we het laatst geweest zijn dan. Maar goed, jullie hebben zelf allebei een hele sterke voorkeur. En dan leek het me eens leuk om de rollen om te draaien. En daarom, Amy, hoor ik van jou graag 5 goede redenen waarom Stockholm nou de mooiste, meest interessantste, leukste stad van Zweden is. En Heidi, ik wil van jou graag horen 5 redenen waarom Göteborg nou echt het bezoeken waard is en veruit de mooiste en de leukste stad van Zweden is. Zet hem op en heydo.
Ja, wat een uitdaging. Ja. Nu, ik heb het nooit echt als een competitie competitie Stockholm-Göteborg gezien. Ik vind Göteborg ook een leuke stad, maar ik voel me gewoon iets meer thuis in Stockholm. Omdat ik daar gewoon ook al meer geweest ben, denk ik. En dat zal bij jou net omgekeerd zijn dan.
Weet je, ik heb gewoond in Stockholm. En voor mij zal dat altijd een speciale plek zijn, omdat dat is waar ik echt, waar ik een deel van de taal leerde. En waar, ja, daar heb je natuurlijk herinneringen opgedaan toen je daar hebt gewoond tijdens de studie. Dus ik voel me, ja, hoe zeg je, ik heb vrienden in Stockholm. Het is zeker een plek waar ik, die ik heel fijn vind, maar... Ja, uiteindelijk denk ik dat ik iets meer dacht bij Göteborg. Ja, dit is waar ik me voor langere tijd zie wonen. Dus ik zie het ook zeker niet als competitie. Ook al, ik kan me ergens voorstellen als je de podcast luistert... dat je her en der ooit een keer gedacht hebt... er zit wat competitie. Maar zo hebben wij dat in ieder geval echt niet ervaren. Nee.
Maar we gaan de challenge dus wel aan. Dus ik ga 5 positieve dingen opnoemen van YouTube. En dan mag jij er 5 van Stockholm zeggen. Ik ga beginnen met de eilandjes voor de kust. Fantastisch dat die zo dicht, direct een heel andere wereld, zo dicht bij de stad. Dus dat is al eentje. Dan Haga. Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt de tofste wijk. De kerstsfeer in Göteborg. Of Göteborg. En zeker ook in Haga, maar ja, overal een beetje. Ja. Dan Slottskogen.
Ja.
Dat er zo'n fantastisch groot park is waar kinderen dieren gratis kunnen zien, zoals de zeehonden en de elanden en zo. Dat is heel leuk. En dan nog een 5e. Dan denk ik dat ik voor seafood ga. Dat is toch wel net iets meer aan de westkust dan de oostkust, vind ik.
Ja. Goeie
en dan
tips.
5 van Stockholm.
Nou, allereerst is Stockholm een stad met onwijs veel natuur en water. Dat vind ik er wel heel, heel fijn aan. Het tweede is dat Stockholm is een wat statigere stad of zo. Zo zie ik dat wel meer. Het is echt een hoofdstad. En ik weet niet, ik vind dat wel charmant eigenlijk. Ja. Dat, ik weet niet of je daar een beetje in kunt vinden, zeg maar. Hè? Dat het
ik vind dat Göteborg ook wel zo dat statige een beetje heeft. Zeker zo in een walgraven.
Ik denk, bij Stockholm ervaar ik echt van, ja, dit is echt een hoofdstad of zo. Dus dat vind ik wel, wel gaaf. Voor mij zou ook zijn het paleis. Ik vind dat toch wel gaaf, hoor. Dat heeft Göteborg niet. En ik zou echt ook aanraden om een keer een rondleiding daar te doen. Want dat is toch wel echt de moeite waard. Gamla Stan. Ja, het is mega toeristisch. En dat is echt alleen maar meer geworden door de jaren heen. Maar toch is het gewoon heel charmant. En toch wel echt leuk om daar door die oude straatjes te gaan.
Ik vind dat toeristische eigenlijk nog wel meevallen. Als je zo Stortorget en Prestgatan... en dan Oosterlengoten en Westerlengoten, Verlongaten vermijdt, dan vind ik dat dat eigenlijk nog... De toeristen gaan enkel door die straten. En als je zo de andere steegjes pakt...
Ja,
dus, ja kom je
maar het is wel zeker
tegen.
In de zomer is het wel echt, kan het wel echt heel druk zijn.
Ja, zo zeker die twee ja, aan de zijkanten.
Dus, maar ik vind het wel echt een heel charmant deel van de stad. Alle steegjes en huisjes en... ja, dus dat is voor mij ook wel echt... Het is heel fotogeniek ook. Ja. En voor mij zou ook wel een reden zijn om naar Stockholm te gaan... de onwijs... Ja, de hoeveelheid echt goede musea. Nou, natuurlijk hebben we het Vasa Museum, het Nordiska hebben we het gehad. Maar ik vind het... dan hoop ik dat ik dat goed zeg. Fotografiska mm-hmm. vind ik ook een heel mooi museum. Er zitten, ja, dat vind ik wel echt aan Stockholm ontzettend veel goede musea. En die ga je heus niet allemaal in één keer kunnen bezoeken.
Ik heb ze nog niet allemaal gedaan. Dus.
Nee, maar er is altijd, er is sowieso altijd wel een reden om terug te keren. Maar je kunt altijd ook wel weer iets nieuws meepakken, ook al ben je er al 100 keer geweest. En dat vind ik ook wel echt een plus aan Stockholm. Maar weet je, voor mij is het vooral het gevoel als je daar weer bent van... Oh ja, weet je, het zit zo vol met herinneringen. Maar ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen jaren echt een stuk minder daar ben geweest. Nou is COVID daar één reden van, maar ook daarvoor al wel. En... Ik kan eigenlijk niet goed uitleggen waarom niet. Dat, ook wat jij zei over de eilanden. Ja, ik ben ook wel eens bij vrienden geweest die een huisje hebben op een van de eilanden. Ja, het is fantastisch om daar doorheen te varen en om daar te zijn. Ik kan nog zoveel meer opnoemen, zeg maar. Maar en toch, op een of andere manier... was het dan altijd net niet op de route of zo. Mm-hmm. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom niet. Maar
ik heb dat ook een beetje inderdaad met Göteborg. De plekken die ik nu in Zweden gedaan heb de laatste tijd, passeerde ik, of ja, was het via Stockholm vaak. En dan hang ik daar graag een paar dagen aan vast, omdat ik er dan nog even ben. Mm-hmm. En dat is daardoor ben ik ook al een paar keer vaker in Malmö geweest dan in Göteborg. Dat ligt zo net buiten de plekken die ik de laatste tijd gedaan heb. Misschien verandert dat volgend jaar. Dus.
Maar ik moet dan eerlijk zeggen dat heel lang was ik veel meer gericht op Skåne dan op de Westkust. En dat is echt meer omdat we daar qua werk dan beland zijn. En dat we dachten, wow, dit is een fijne plek. Maar ik heb heel lang gedacht, als we ooit naar Zweden verhuizen, dan komen we in het zuiden uit. Mm-hmm. Rond Malmö. En omdat we daar zoveel waren en ik ken het daar inmiddels zo goed... Dus het is ook wel een beetje een soort van bij toeval dat we toch in Göteborg uitkwamen en dachten, wow, maar dit is eigenlijk een fijne plek hier. Mm-hmm. En dat we daar een soort van zijn blijven hangen. En dus nee, ik zou echt zeker zeggen dat er geen competitie is. Maar toch leuk om even bij stil te staan.
Nee, een mooie afsluiter. Yes. Ja. Zo zijn we dus aan het einde van de laatste aflevering van dit seizoen van de Swedestink gekomen.
Ja, en wil je op de hoogte blijven wanneer we weer publiceren, abonneer je dan op Spotify. Jullie zijn al met velen, dat is echt heel, heel tof om te merken. En dan krijg je vanzelf in jouw Spotify-playlist weer een melding als we er weer zijn.
Ja.
Maar in de tussentijd kun je ons natuurlijk ook elders volgen.
Ja, op Instagram bijvoorbeeld, daar hebben we @amy_sommermorgen of @takemetosweden.be. En we zitten ook op Facebook en uiteraard zijn er ook de websites. Maar voor nu zeggen we hey do!
Hey do!